Goedemorgen, broeders en zusters in Alphen aan de Rijn. Het is een voorrecht om hier vanuit Westkerken, West-Vlaanderen in België, bij jullie te zijn. Het scheelt me heel wat kilometers rijden natuurlijk, al was ik liever bij jullie in het echt geweest. Maar het is een voorrecht om de boodschap deze morgen te mogen brengen. Iman heeft mij gevraagd om een videoboodschap door te geven, dus dat doen we ook bij deze. En wij hebben zelf ook ongeveer een half jaar lang online diensten gehad in de kerk. Dat was in het begin wat onwennig, maar na een tijdje dan leer je daarmee omgaan. Maar sinds enkele weken komen wij opnieuw terug samen in ons kerkgebouw. Het is wel heel wat anders, want we moeten mondkapjes dragen, we mogen niet zingen, geen koffie nadien. Nou ja, het is nog niet zoals het normaal is. Maar goed, we zijn blij dat we weer samen mogen komen. Het gaat ook goed met mij, met mijn gezin. 3 maanden geleden mochten we nog onze tweede dochter verwelkomen. Haar naam is Anna. En hoewel ze soms verschrikkelijk luid kan krijsen, een geluid dat door merg en been gaat, houden we ontzettend veel van haar en zijn we gelukkig samen als gezin. En we zijn God daar dankbaar voor. We danken hem voor zijn genade die hij ons gegeven heeft. Ook in de kerk gaat het op zich redelijk goed. Het is nog even afwachten wat die lockdown, wat heel die coronacrisis teweeg brengt op geestelijk gebied in het leven van de gemeenteleden. Maar over 1 week, volgende week zondag, mag ik 3 mensen dopen. Dus daar zien we ook naar uit. En momenteel spreek ik doorheen de 2e Timotheusbrief in Gistel. Maar het is nogal lastig om daar zomaar een stukje uit te plukken en dan naar jullie te brengen. Dus daarom heb ik vanmorgen voor een thematische preek een onderwerp gekozen. En het onderwerp is gebrokenheid. Ik wil spreken over gebrokenheid. Maar laten we eerst tot de Heer gaan in gebed. Heer Jezus Christus, u bent onze herder. U bent de hoeder van onze ziel. U bent ook onze leraar. U weet alles. U kent ons. U hebt alle wijsheid. Heere, wilt u ons troosten? Wilt u ons vermanen? Wilt u ons bemoedigen? U kent ons. U weet wat wij nodig hebben doorheen deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Gebrokenheid. Mensen hechten weinig waarde aan gebroken dingen. Ik ben zelf niet zo'n fan van kerstbomen, maar straks als de kerstbomen weer worden opgezet en de kerstbal valt erop, valt op de grond omdat de hond met zijn staart er tegen kwispelt, dan gooi je die weg. Als er een glas breekt of een vaas omvalt, hup, stoffer en blik, in de vuilbak ermee. Als je een potlood of een pen breekt, weg ermee. Als er iets scheurt, je broek scheurt of je hemd scheurt, dan doen we het weg. We hechten weinig waarde aan gebroken dingen. Maar in de Bijbel leren we dat God juist het gebrokene waardeert. En met name gebroken mensen. En sinds de zondeval is deze wereld gevuld met dingen die gebroken zijn. Met mensen die gebroken zijn. Met relaties die gebroken zijn. Maar God kan het gebrokene terug heel maken. Het transformeren in iets moois. En dan weer gebruiken tot zijn eer. Hij heeft dat ook met mij gedaan in mijn leven. Gebrokenheid is eigenlijk het resultaat van zonde. Maar zijn dood maakt het mogelijk, zijn offer maakt het mogelijk om de gebroken, zondige mens te genezen en terug met God te verzoenen. In 1 Korinthe 11 vers 24, meestal als ik citeer, dan is het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als ik een andere vertaling gebruik, dan zet ik het erbij in beeld. Ik lees nu vooruit de Herziene Statenvertaling. En nadat hij gedankt had, brak hij het, hè. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En enkel en alleen als de gebroken zondige mens zich overgeeft aan hem, Jezus Christus, kan hij worden hersteld en terug worden getransformeerd in iets moois. Ik geloof dat we allemaal wel eens gebroken worden in ons leven. We maken veel ellende mee in dit leven. Ik weet nog, in mijn tienerjaren had ik op een gegeven moment een vriendin. En toen zij het uitmaakte, was mijn hart gebroken. En ik heb daar vele jaren pijn van gehad. Ik ben daar kapot van geweest voor vele jaren. Mijn hart was gebroken. Gisterenavond was ik nog in de gevangenis, waar ik als almozenier werk. En als ik daar spreek met die mensen daar, met de gevangenen, dan spreek ik met gebroken mensen. Met mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Die reeds van hun jeugd, van hun jonge jaren gebroken zijn. Doordat zij een vader hadden die niet naar hen omkeken, veel dronk, hun moeder en hen mishandelde enzovoort. Dan spreek ik daar met gebroken mensen. En je ziet dat. En hoewel ze daar allerlei psychologen en psychiaters en begeleiding hebben, geloof ik dat ik daar eigenlijk de belangrijkste persoon ben voor hen. Want ik breng als enige aan hen het evangelie van Jezus Christus. Van God, die de gebrokenheid kan herstellen. Dat kan alleen Hij. In Psalm 34, vers 19, daar lezen wij: gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Maar in de Bijbel, en daar wil ik het vooral over hebben, lezen we ook zoiets als positieve gebrokenheid. Soms moet God een mens breken. Soms moet Hij onze trots breken, onze ongehoorzaamheid breken, onze weigering om iemand te vergeven breken. Soms moet Hij onze koppigheid breken of bepaalde zondige gewoonten. Soms moet Hij onze bepaalde slechte karaktertrekken breken of boosheid in ons leven. Noem maar op. In Psalm 51, vers 10, daar schrijft David: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. God heeft hem gebroken. En hij zegt: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Of in de herziene statenvertaling staat: Laten de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Soms grijpt God je bij je nekvel. Soms breekt Hij je. En dat doet Hij niet om je pijn te doen, niet om je kapot te maken, maar om je te vormen. Om je bij Hem terug te brengen. Ik vond op internet een eeuwenoude Japanse kunstvorm terug, en ik hoop dat ik het juist uitspreek: Kintsugi. Kintsugi. Kintsugi is een eeuwenoude Japanse kunstvorm waarbij gebroken aardewerk weer heel gemaakt wordt. Een goudstof met hars wordt vermengd en dat wordt dan een soort lijm om die gebroken stukken weer aan elkaar vast te lijmen of om bepaalde barsten op te vullen. En bij het uiteindelijke resultaat, dan zie je, ja, het is hersteld, maar je ziet de lijm nog duidelijk zitten. En dus het feit dat het ooit gebroken is, wordt niet verstopt, wordt niet weggemoffeld. Het is juist de bedoeling dat je het kan zien. Dat is juist de kunst ervan. Dus van de gebrokenheid wordt iets moois gemaakt. En dat is ook wat God wil en kan doen met de gebrokenheid in jouw leven. Psalm 51, vers 19. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Met andere woorden, als we oprecht spijt hebben en in gebrokenheid en nederigheid bij Hem komen, als ons hart door onze zonde gebroken is, dan wil God dat herstellen. Als wij ons klein maken voor Hem, dan neemt Hij ons in zijn liefde aan. Dus gebrokenheid en nederigheid gaan hand in hand. Samen. Jacobus 4, vers 6. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. De Almachtige God hecht waarde aan de gebrokenen en de nederigen. Met die houding zijn wij van harte welkom bij Hem, wat we ook hebben gedaan. Gebroken dingen worden in de Bijbel geëerd. Ik wil enkele voorbeelden geven. Bijvoorbeeld in het verhaal van Gideon, in Richteren 7, vers 19. Daar lezen we: aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. En als je dan verder leest, dan zie je dat door het breken van die kruiken, door ze kapot te slaan, het licht van de brandende fakkel die in die kruiken zat, zichtbaar werd. En velen zien hierin een beeld van het evangelie, dat zichtbaar wordt nadat de mens, dus het licht van het evangelie wordt zichtbaar nadat de mens gebroken is. In Matteüs 14, vers 19, dan lezen we over de wonderbare spijziging. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Door het breken van het brood werd het vermenigvuldigd. In Markus 14, vers 3 lezen we: toen hij in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. En het laatste voorbeeld dat ik wil noemen, er zijn er nog meer en deze heb ik eigenlijk al reeds genoemd, 1 Korinthe 11, vers 24, daar sprak Jezus het dankgebed uit. Hij brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Gebroken dingen worden juist vaak positief benaderd in de Bijbel. God gebruikt gebroken dingen. God gebruikt gebroken mensen. En ik geloof dat God ons dus ook roept tot een leven van gebrokenheid. En het begin daarvan is de bekering. Bekering is eigenlijk het begin van gebrokenheid. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde en brengt ons tot belijdenis. Daarvoor waren we in rebellie tegen God, daarvoor vochten we tegen God. Tot het moment van onze bekering. In een prachtig oud gedicht dat ik laatst tegenkwam, omschrijft de auteur zichzelf van voor zijn bekering. Dus hij schrijft over zichzelf van voor zijn bekering. En dan zegt hij: against the God who built the sky, I fought with hands uplifted high, despised the mention of his grace, too proud to seek a hiding place. Ik zal het heel vrij vertalen, ben geen tolk. Maar tegen de God die alles schiep, vocht ik met gebalde vuist. Ik verachtte, ik moest niets weten van zijn genade. Ik was te trots om bij hem te schuilen. Dat was voordat hij gebroken werd. Dat was voor zijn bekering. Voor onze bekering waren wij in rebellie tegen God. Tot het moment dat wij ons buigen aan Jezus' voeten. Dat is een vorm van gebrokenheid. En dat kan een pijnlijk proces zijn. Nog iets in het Engels. Wij spreken over tamme dieren en wilde dieren. Over tamme paarden en wilde paarden. Maar in het Engels, en dat is opvallend, spreekt men van broken horses en unbroken horses. Dus van ongebroken paarden en van gebroken paarden. Nu, een gebroken paard is een tam paard. Is getemd. Daar kun je iets mee doen. Daar kun je op zitten. Daar kun je op rijden. Die kan werken. Die is nuttig en bruikbaar. Een unbroken horse is een wild paard. Het is agressief. Het springt. Je kunt er niet op zitten, want je valt ervan. Het is onbruikbaar. En zo moet eigenlijk ook de mens gebroken worden. Getemd worden. Op zijn knieën gebracht worden. Voor God, de schepper van hemel en aarde. Het is een moeilijk en pijnlijk proces voor een paard, heb ik gelezen, om tot dat punt te komen. Ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat. Ik ben geen paardentemmer. Maar het duurt een tijdje voordat paard op het punt komt van onderwerping en gehoorzaamheid. En zo is het ook met de mens. Jezus zegt dat ook in Matteüs 11, dat wij zijn juk op ons moeten nemen. Maar ja, en een juk is bedoeld voor een tam dier. Wij zijn natuurlijk geen dieren, hè? Maar daarin zit wel die gelijkenis of die vergelijking. Hoe ziet een gebroken mens eruit? Hoe ziet een gebroken christen eruit? In de eerste plaats is hij of zij bereid om zijn zonden te belijden aan God en aan anderen. Een gebroken mens belijdt zonden. En laten we eerlijk zijn, wij beleiden allemaal veel makkelijker onze zonden aan God dan aan andere mensen, dan aan elkaar. Ik denk dat een van de moeilijkste zinnen in elke taal die er maar gesproken wordt zijn, ik was verkeerd. Een van de moeilijkste zinnen om voor een mens om uit te spreken. Ik was verkeerd. Het spijt mij. Vergeef mij. Moeilijke zinnen voor een mens om te zeggen, maar niet voor de gebroken mens. De gebroken mens is bereid om dat te zeggen. Ook niet alleen tegen God, maar tegen zijn naaste. Ik was verkeerd. Het spijt mij. Vergeef mij. Ik probeer een leidersteam op te bouwen in Gistel. En als je ziet, als je ooit oudsten wil aanstellen, dan zie je in die lijst uit 1 Timotheus 3 dat een oudste onberispelijk moet zijn. En ik geloof daarin. Een oudste moet onberispelijk zijn. Maar wil dat zeggen dat hij nooit iets misdoet? Dat denk ik niet, want dan kan ik ook geen voorganger of oudste zijn. Ik denk wel dat het wil zeggen dat het iemand is die snel zijn fouten inziet en snel om vergeving vraagt en het terug goed maakt. Ja, dan is die onberispelijk, omdat het hem weer vergeven is. Niemand is volmaakt. We zondigen allemaal. Maar God houdt ervan als wij nederig en gebroken bij hem en ook bij elkaar komen. Hoe mooi is het als broeders en zusters bij elkaar komen in gebrokenheid, in nederigheid en fouten toegeven, elkaar vergeven. Ten tweede, de gebroken mens, de gebroken christen, is bereid om dingen goed te maken, dingen terug goed te maken. Ik hoorde het verhaal van een Ierse predikant, W.P. Nicholson, een Ierse predikant, die over dit onderwerp sprak van gebrokenheid en dingen terug goed maken. En in zijn kerk zaten er veel arbeiders die daar ter plaatse in een grote fabriek aan een scheepswerf werkten. En door zijn boodschap die hen aanraakte, ontstond er een grote opwekking in de gemeente. En die arbeiders die hadden jarenlang van hun bazen en van hun bedrijf dingen, materialen, machines enzovoort gestolen. En na deze preek waren zij zo aangeraakt dat zij begonnen al het gestolen materiaal terug te geven aan hun bazen, aan het bedrijf, aan die scheepswerf. Zodoende dat die mensen een schuur moesten bouwen, speciaal om al dat gestolen materiaal dat wij teruggebracht op te slaan. Tot een gegeven moment het bedrijf zei van stop met dingen terug te brengen, want we hebben geen plaats meer om alles nog op te slaan. En die schuur werd dan ook later de Nicholson schuur genoemd. En zo werd er veel eer aan God gebracht. En zo ontstond er een opwekking. De gebroken mens is bereid om dingen terug goed te maken. Niet per se, dat is niet altijd met geld te betalen, maar in welke situatie dan ook. En de gebroken christen is bereid om iemand anders te vergeven. Dat is ook niet gemakkelijk, iemand vergeven. Vergeving vragen is niet eenvoudig. Vergeving schenken is ook niet altijd eenvoudig. Als iemand je kwetst, als iemand je kwaad doet. En toch, met Gods hulp, en dat gaat trouwens voor al deze dingen, daar hebben we God voor nodig. Hij moet het doen in ons, hij moet ons breken, hij moet ons vullen met zijn geest. Uit eigen kracht kunnen we hier niets van doen. Wij kunnen niets zonder hem, we zijn voor 100% van hem afhankelijk. Maar het zou zo moeten zijn dat als iemand ons kwetst, als iemand ons kwaad doet, dat wij hem of haar direct vergeven in ons hart. Nog voordat die persoon om vergeving komt vragen. Dat er geen bitterheid leeft in ons. Geen wrok, geen haat, geen vergeldingsdrang. De gebroken mens vergeeft iemand direct in zijn hart. Zodoende dat als die persoon dan later misschien naar je toe komt, dat je er klaar voor bent om ook de woorden uit te spreken ik vergeef je. Want dat kan natuurlijk alleen maar als die ander ook komt om vergeving te vragen. De gebroken christen kan kwaad verdragen zonder te vergelden. Net zoals Jezus. In 1 Petrus 2 vers 23 lezen we: Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. O, dat wij mogen leren liefhebben en vergeven zoals onze Redder, zoals onze Heer Jezus Christus zelf. Dat wij zijn liefde mogen tonen aan onze vrouw, aan onze man, aan ons gezin, familie, aan onze vrienden, op ons werk. Dat zij mogen zien dat jij een gebroken mens bent. Gebrokenheid is kwaad met goed vergelden. Gemeenheid met vriendelijkheid. Zo zien mensen Jezus in jou. Gebrokenheid is anderen eren boven jezelf. Dat wil niet zeggen dat jij die ander beter vindt dan jezelf. Dat jij die ander slimmer vindt, knapper vindt of weet ik veel wat. Het wil zeggen dat je je leven geeft in liefdevolle dienstbaarheid aan anderen. Romeinen 12 vers 10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Gebrokenheid is de wil van God zoeken, accepteren en gehoorzamen. Jona, de profeet Jona, we kennen allemaal zijn verhaal, was niet gebroken. Hij wilde zijn eigen weg kiezen. Maar God brak hem in de maag van de grote vis. En daarna was hij wel bereid om te gaan, om Gods wil te gehoorzamen. Want dat is gebrokenheid. Gods wil accepteren. En tenslotte, een gebroken mens wijst niet met het vingertje naar andere mensen in de gemeente die fouten maken. Het doet mij denken aan Daniël. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden. In Daniël hoofdstuk 9, ik ga dat nu niet allemaal voorlezen, maar dat hij als het ware, zonder dat hij denk ik zelf had deelgenomen aan de zonde van het volk, hij zichzelf identificeert met het volk, met hun zonde, en namens hen schuldbelijdenis aflegt bij God. Hun zonden werden zijn zonden. Ik heb dat zelf meegemaakt, voor degenen die het nog herinneren. Ik heb ooit bij jullie gesproken over de biecht. En die man waar ik bij biechtte, de biechtvader, zo kun je het noemen. We zaten samen op de knieën mijn zonden te belijden. En ik was aan het wenen en ik merkte opeens dat hij naast mij, we zaten altijd op de knieën, ook aan het wenen was. Terwijl het mijn zonden waren die we aan het belijden waren. Niet zijn zonden. Maar hij belijdde ze met mij mee. Hij wees niet met het vingertje. Dat is hoe een gebroken mens eruit ziet. Ten slotte nog even over wat een gebroken mens niet is. Een gebroken christen is geen zwak christen. Hij is juist een sterk christen. Hij heeft juist veel invloed. Hij spreekt wijze woorden en hij heeft invloed met wat hij doet en met wie hij is. En een gebroken mens kan ook wel eens kwaad worden als het nodig is, zonder daarmee te zondigen. Ik denk aan Jezus in de tempel met die zweep. Jezus was toen niet kwaad omdat hem persoonlijk iets werd aangedaan. Daarvoor was hij nooit kwaad. Maar je ziet wel dat hij kwaad was op het moment dat hij ziet dat God niet geëerd wordt in de tempel. Dan mag hij daar iets van zeggen. Dan mag hij gerust ook boos worden. Dus denk daar vandaag eens over na. Ik ben bijna op het einde gekomen. Ben ik een gebroken mens? Ben ik een gebroken christen? In de positieve zin van het woord. Hè? Ben ik nederig? Ben ik bereid om mijn zonden te belijden? Tegenover God, maar ook tegen anderen. Ben ik bereid om het goed te maken met anderen? Ben ik bereid om anderen te vergeven? Ben ik bereid om kwaad te vergelden met goed?
Ben ik bereid om anderen te eren boven mezelf? Accepteer ik de wil van God in mijn leven? En wijs ik met het vingertje naar anderen? Of ben ik bereid om mijn zonden, om hun zonden samen met hen te belijden? Ben ik een gebroken mens? God waardeert gebroken mensen. Vraag maar eens aan je man, je vrouw of wie dan ook waar je close mee bent. En trouwens, ik moet eerlijk zeggen, het is voor mij veel gemakkelijker als ik bij jullie kom om te spreken, een paar uurtjes. En meestal zijn er dan nog mensen zo vriendelijk om me even op de koffie uit te nodigen. Om dan gebroken en nederig te zijn. Dat is heel gemakkelijk. Vaak zijn wij veel vriendelijker tegen vreemden dan tegen de mensen die wij echt goed kennen. Als iemand in de kerk iets vervelends doet tegen mij, dan kan ik heel rustig reageren. Maar als het mijn vrouw is thuis, die ik goed ken, waar niemand bij is, ben ik dan ook gebroken? Ben ik dan ook nederig? Ben ik dan ook zo zachtaardig? Dat is maar de vraag. Gelukkig is ze hier niet. Ik heb haar eventjes met de kinderen weggestuurd, zodat ik hier rustig deze boodschap kan doorgeven. Dus we kunnen het haar gelukkig niet vragen. De weg van gebrokenheid, die moeten we gaan. De weg van gebrokenheid kan gebroken relaties herstellen. Bijvoorbeeld huwelijken. Ik heb huwelijken op die manier al zien gered worden. Waaronder mijn eigen huwelijk. Op het moment dat je stopt om met elkaar in gevecht te gaan. Om tegen elkaar te vechten. Om de schuld bij elkaar te leggen. Maar beiden de weg van gebrokenheid en nederigheid gaat. Dan kan God prachtige dingen doen. Dan kan God weer die relatie herstellen. En zijn we bereid om dit te bidden? Om het volgende te bidden. Heer, breek mij. Gisteren reed ik in de auto naar de gevangenis en heb ik dat gebed gebeden. Heer, breek mij, maar ik zei erbij, houd toch een beetje rekening met mij, wees toch een beetje aardig, want het is een gevaarlijk gebed. Heer, breek mij, willen wij dit bidden? Net zoals hij Jacob's heup brak en hem daarna een nieuwe naam gaf en hem daarna kon gebruiken, zo wil hij ons breken om ons te herstellen tot bruikbaarheid. En tenslotte, heel kort, denk eens na over de geweldige impact die dit zou hebben in ons persoonlijk leven, thuis, in de kerk en op het werk. Het zou ons gelukkiger en sterker maken. Thuis zouden er geen blijvende ruzies en opgebouwde spanning en frustraties leven. In de kerk zou er een opwekking komen, daar ben ik van overtuigd. En ook op het werk zou het een prachtig getuigenis zijn. Zijn wij gebroken mensen? Mag de Heer ons breken? Durven wij te bidden? Heere, breek mij. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. En wie weet, volgend jaar, ik weet niet wanneer we weer kunnen samenkomen, dan zien we elkaar weer in het echt. Ik wens jullie allemaal en de gemeente van harte Gods zegen toe. In Jezus' naam. Amen.